Goedemorgen allemaal. U bent er allemaal. En dat is heel fijn dat dat gelukt is. Al is misschien uw inwendige klok nog niet helemaal op dreef. Dan hoop ik toch dat we de aandacht bij het woord van God kunnen houden. Vanmorgen wil ik met u gaan lezen uit het heilig woord van God. Een passage die heel bekend is en die ook heel geliefd is. Namelijk uit Johannes 10 over de goede herder. Dan gaan we nadenken over het herderschap van de Heer Jezus. Johannes 10 vanaf het eerste vers tot en met het 21ste vers. Ik lees het uit de herziene Statenvertaling. Voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen komt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. En hij leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze beslist niet volgen. Maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen en de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en er zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het me af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en ik heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen. En daarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? Om het goed te begrijpen moeten we even iets weten van hoe toen in die tijd schapen werden gehouden. Er was eigenlijk een soort omheining van stenen en daarboven zat geen dak. En er was maar één ingang. En door die ingang ging de herder naar buiten met zijn schapen en ging weer naar binnen met zijn schapen. En in die kraal, zal ik maar zeggen, daar waren dan schapen van verschillende eigenaren. Vandaar dat de Heer Jezus dus zegt, hè, als iemand komt bij de deurwachter, dan doet de deurwachter voor diegene open die hij kent. En die gaat dan naar binnen en dan gebeurt er iets heel merkwaardigs, want dan roept hij zijn schapen. En die schapen die kennen exact zijn stem. Ze zullen nooit iemand volgen waarvan ze de stem niet kennen. Dat is een heel eigenaardig iets, want een schaap is eigenlijk van zichzelf een vrij bang dier. En het voelt zich sterk als het in de kudde is. Maar als dat schaap vertrouwen moet hebben, dan moet het dus vertrouwen hebben in iemand die te vertrouwen is. Dus die herder en zijn stem, die geven dat schaap zoveel vertrouwen dat hij hem volgt. Dat is dus eigenlijk tegen zijn natuur in. Dat is heel bijzonder. En het is echt aanhanadig. Ik heb het zelf meegemaakt een keer, toen ik bij een boer werkte, dat die boer zei dat met de koeien is het precies zo. Dan moest de koeien uit de weiland halen. En hij zegt, je gaat ten eerste een aantal keren met me mee, want ze moeten eerst je stem leren kennen. Anders dan komen ze echt niet. En nadat ik een aantal keren die koeien geroepen had, dat er voor de eerste keer die leiderskoe zijn kop opzet en die stem herkende en me volgde, vond ik een ongelofelijke ervaring. Hè? Dat je dan op een gegeven moment ziet dat zo'n groot beest in beweging komt, omdat hij je stem herkent. En dat is bij die schapen precies zo. Nou, dat is eigenlijk de context waarin de Heer Jezus dit dagelijkse beeld gebruikt. En dan moet u eens kijken, als hij begint te spreken, wat voor een merkwaardig begin dat is. Dat is een heel heftig begin. Hij begint namelijk meteen met een duidelijk scheidende brengende uitspraak. Hij zegt in het allereerste begin al meteen iets, ja, wat jij zou zeggen, dat lijkt toch heel erg negatief. Dat mooie gedeelte wat we dan zo graag lezen, hè, begint dus met iets wat je helemaal niet zou verwachten. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deuren binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, is een dief en een rover. Hij gaat dus over die muur heen en probeert zo een schaap te pakken te krijgen. Maar dat schaap schrikt meteen en wil van hem weg. Waarom begint de Heer Jezus nou met zo'n uitspraak? Hij zet het als het ware meteen op scherp. Want hij heeft daar allemaal mensen om zich heen en daar zitten ook schriftgeleerden bij. Mensen die heel goed in het Oude Testament thuis waren. Die prima Psalm 23 kenden. Die exact wisten wat er over de goede herder geschreven stond in Ezekiel 34. Die exact wisten wat Jesaja geschreven had over de herder. En toch er niets van begrijpen. Dat is het hele wonderlijke. Want de Heer Jezus legt eigenlijk iets uit wat je zou zeggen, als je die praktijk toch kent, dan is het toch niet zo moeilijk om te begrijpen. Maar ze begrijpen het niet. En nu zeggen wij hier vaak, hè, het moet eerst in je hoofd en dan naar je hart. Maar hier zien we exact het omgekeerde. Want ze hadden helemaal niet door wat de tijd was waarin God handelend optrad. Waar het in het heilsplan van God bezig was te gebeuren. En dus mijn vraag aan jullie, hebben jullie door waar God op het ogenblik mee bezig is in zijn plan? In zijn plan van redding. Want het is heel erg belangrijk dat je dat begrijpt. Dat je weet waar God mee bezig is, zodat ook jij terechtkomt in dat plan van God. En waarom begrepen ze dat nou niet? Omdat hun hartsgesteldheid niet de juiste was. Als het hart niet op de juiste manier op God gericht is, kan je de boodschap van God niet verstaan. Dat geldt net zo goed voor ons vandaag aan de dag. Je moet werkelijk een verlangen hebben om te begrijpen wat God zegt. Waarom was het zo dat bij die maaltijd de vrouw die de voeten van de Heer Jezus met haar tranen nat maakte, veel beter begreep wie de Heer Jezus was dan Simon die hem had uitgenodigd, de fariseer. Dat kwam omdat haar hartsgesteldheid was op het zoeken naar God. En dat van Simon niet. En dat maakt precies zo'n enorm verschil. En daarom is je hartsgesteldheid gericht op het verstaan wat God voor jou wil zeggen. En dan gaat de Heer Jezus verder en dan vertelt hij. Dan vertelt hij twee keer een gelijkenis. Want die eerste gelijkenis, daar begrijpen ze helemaal niks van. En dan komt de Heer Jezus met de tweede gelijkenis uit. En die sluit dan aan bij dat Oude Testament. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen. En in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Dat vers kenden ze. Jesaja 40 vanzelf. Dat wisten ze precies. En toch begrijpen ze het niet. Dat is toch vreemd, hè? En dan in Ezechiël 34, vers 23, daar zegt hij nog iets heel bijzonders. Ik zal over hen één herder, hoort u goed, één herder doen opstaan en die zal ze weiden. Mijn knecht David. Dus een nazaad van David. Hij zal ze weiden en hij zal een herder voor hen zijn. Nou, dat hadden die schriftgeleerden toch meteen moeten snappen. Dat de Heer Jezus claimde, ik ben die herder. Ik zet mijn leven in voor de schapen. En dan begint Jezus met een wonderlijk woord. Dan zegt hij, ik ben de deur. De deur voor de schapen. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De deur was ontzettend belangrijk in die kraal, want het was de enige echte toegang. Om tot de kudde te kunnen behoren, moest je door die deur. En die deur, zegt de Heer Jezus, ben ik. En straks gaan we met elkaar kijken, hoe werd hij die deur? Hij zei, ik ben de deur. Ik ben degene die maakt of je binnenkomt of niet. En dan is mijn vraag aan jullie, hè, ben je al door die deur naar binnen gegaan? Want alleen dan ontvang je leven en de Heer Jezus zegt zelfs overvloed. De enige manier van redding is door de deur die de Heer Jezus is en die hij is geworden door het offer op Golgotha binnen te gaan. En denkt u er goed om, er is maar één deur. Er is dus maar één manier om behouden te worden. En nou is mijn vraag, hoe lang denkt u dat die deur nog open staat? Want er komt een dag, dan sluit God die deur. En daar hebben we een enorm voorbeeld van. Hè? Toen Noach de ark bouwde en het allemaal af was. Toen op een gegeven moment moest hij naar binnen. En dan nam hij al die dieren daarmee. En toen wat dat allemaal voor elkaar was. Toen kwam er een moment dat die deur gesloten moet worden. En deed Noach dat? Nee. God deed het. En dat was definitief. Kon er niemand mee bij in. En niemand kon er meer uit. En het was dramatisch. We weten niet hoe dat precies geweest is, maar ik kan me zo voorstellen dat er misschien nog mensen op het laatst op die deur geklopt hebben, maar het hielp niet meer. Het was dicht. En er komt een dag dat de Heer Jezus zijn gemeente, zijn kudde, naar huis komt halen. Die kudde is samengesteld eigenlijk uit twee kudden. Want eerst kwam de Heer Jezus voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar dan zegt hij zo heerlijk erbij, ik heb ook nog andere schapen van een andere kudde. En dan zegt hij erbij, en het wordt één kudde en één herder. En dan zijn we precies in de fase van het verlossingsplan waar God ons toeroept, zorg dat je die deur binnengaat. Dat je behouden bent en voor altijd met de Heer Jezus bent. En het is het wonderlijke, de schapen gaan door die deur niet één keer, maar elke keer weer. Ze gaan elke keer weer met hem naar buiten om weide te vinden. En de Heer Jezus wil ons niet alleen maar het leven schenken, maar hij wil ons het leven geven en overvloed. Er is iets prachtigs. Hij heeft het over de dieven die komen. Hij heeft het over de slechte herders. De huurlingen die er vandoor gaan zodra er een wolf komt. En er is een enorm verschil tussen die ene goede herder en al die anderen die in feite een heel iets anders op het oog hebben. Bij de Heer Jezus kun je boven zijn leven een woord, een motto zetten. Dat het ging hem altijd om de schapen. En dat moet u even tot u door laten dringen wat het betekent dat het hem altijd ging om de schapen. Dat betekent dat hij zichzelf totaal verloochende. Als hij zegt, de goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen, dan staat er in de grondtekst een woord dat is letterlijk betaald zijn ziel. En hoe heeft hij zijn ziel in Gethsemane uitgestort? Hoe heeft hij niet met zijn hele wezen? Gaat het hem om de schapen? Kunt u dat begrijpen? Dat wij als die van nature verloren mensen zo'n ongelooflijke liefde tegemoet zien, waarin we het volste vertrouwen kunnen hebben, want hij geeft zich uit in de dood. Zijn hele ziel heeft hij uitgestort in de dood voor ons. En hij doet het allemaal vrijwillig. Begrijpt u het? Ik ga u straks laten zien wat dat vrijwillig inhield. Hij zegt, niemand neemt mij dit leven af, maar ik geef het uit mijzelf. En hoe waar het ook is, wat de Romeinen deden en wat de Joden deden, maar ze hadden het nooit kunnen doen als hij het niet wilde. Ze hebben hem eerder proberen om te brengen. En het is elke keer mislukt, want het was de tijd nog niet. Maar hij gaf zichzelf vrijwillig. Niemand nam het hem af. De goede herder moest dus de schapen beschermen tegen de wolf. De wolf stelt eigenlijk Satan voor. En het hele lijden en sterven van de Heer Jezus is de strijd met Satan, maar ook de overwinning. Johannes zegt in zijn brief, waar wij al iets eerder gehoord hebben, maar nu in 1 Johannes 3 vers 8, hiertoe is de Zoon geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zal. Want wij waren in zijn klauwen. De mensheid kon hij op een verschrikkelijke manier aanklagen bij God, want ze waren allemaal schuldig. En daarom moest er iemand komen die maakte dat we van die schuld kwijt werden, dat het opgelost werd, dat het werkelijk volkomen weg zou zijn. En dat kostte de Heer Jezus zijn leven. En dan wil ik u even mee naartoe nemen wat dat betekende. Want in het Oude Testament vinden we drie psalmen die eigenlijk alle drie bij elkaar horen. Het zijn drie herderspsalmen. Eén daarvan, de middelste, die kennen jullie allemaal, want dat is psalm 23. Maar psalm 22 is ook een herderspsalm. En psalm 24 ook. Want de Heer Jezus heeft eigenlijk als herder drie functies. Dat ga ik u straks iets van laten zien. Maar de eerste functie is dat hij de goede herder is. De tweede dat hij de grote herder is. En de derde dat hij de opperherder is. En alle drie komen in het woord van God voor. En nu wil ik graag met u even gaan naar die psalm 22. Want daar staan zulke bijzondere dingen in. En dan moet u zich even voorstellen dat die psalm geschreven is in de tijd dus door David. En dat is 100 jaar voordat dat wat er in die psalm beschreven wordt gebeurde. Stelt u dat even voor. 1000 jaar eerder dan gebeurde wat in die psalm staat. En we zien dus dat het een gebeurtenis is bij de geboorte van de Heer Jezus. Want in die psalm, daar staat ook in dat hij geboren werd. En dan begint die psalm met een hele bijzondere woorden. Die versen 10 en 11 die zeggen dus dat hij dan geboren wordt en hoe dat was. Daar staat, u bent het toch die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moeders borst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de moederschoot bent u mijn God. Maar de psalm begint met een heel bijzonder woord. Het begint met, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Het zijn dezelfde woorden die de Heer Jezus sprak op het moment dat duisternis over de aarde kwam en hij daar aan het kruis hing. En de Heer Jezus zegt, waarom? En juist hij de enige die rechtvaardig is, die God in alles had verheerlijkt. Hij kon het uitroepen, waarom? Want van alle die er waren, was er maar één die altijd gedaan had wat God wilde. En dat had hij gedaan. En een rechtvaardige, waar heeft hij bij God recht op? God had gezegd, doe dit en je zult leven. En de Heer Jezus had het allemaal gedaan. Maar hij werd verlaten. Hij roept en hij krijgt geen antwoord. Hij zegt, ik ben een worm en geen man. En dat is weer zoiets ontzettends, want er staat in feite het letterlijk het woord scharlaken. En scharlaken, dat is een kleur die wordt gemaakt uit wormpjes. Vandaar die naam worm. En dat is zo'n diepe kleur dat als je die aan de stof, op een stof aanbrengt, krijg je er nooit meer uit. En wij kennen dat woord scharlaken, al waren je zonden als scharlaken. Ze zullen worden als witte wol, als sneeuw. En waardoor? Omdat hij bereid was zijn ziel uit te storten in de dood. Het volmaakte offer bracht. En weet u, als een offer volmaakt is, kan het ook nooit meer herhaald worden. Het is eens en voor altijd volbracht. Jezus verdroeg in zijn ziel alles weg wat God tegen de zonde had. Zijn zondeloze ziel werd tot zonde gemaakt. En het antwoord op die waarom-vraag vinden we in Jesaja 53. Hij is om onze overtredingen werd hij de boord verwond. En om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En wij allen dwaalden als schapen. Daar hebt u ze. Want een schaap zonder herder dwaalt. En is dus constant in levensgevaar. Want er is niemand die hem beschermt. Een dwalend schaap. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Herkent u het in uw eigen leven? Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op de goede herder doen neerkomen. En als we dan naar vers 7 en vers 9 kijken, dan zien we dat er een spot is en een smaad en de verachting van mensen. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij, ze trekken de lippen op, ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd, Laat die hem bevrijden. Laat die hem redden als hij hem genegen is. Het is toch verschrikkelijk, hè? Als hij hem genegen is. Hield God van de Heer Jezus? Reken maar. Het was het liefste wat hij had. En dan die verschrikkelijke spot. Je kunt dit in de evangelie teruglezen dat het werkelijk zo geweest is. Het is letterlijk vervuld, Matteüs 27, vers 43, maar dat ga ik nu niet opzoeken. Vers 15 en vers 16 beschrijft dat ontzettende lijden. Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, u legt mij in het stof van de dood. Geen kracht meer. Verschrikkelijke dorst. De dood nabij. Het is bekend dat bij een kruiseling op een gegeven moment alle beenderen zichtbaar worden. Dat de armen worden ontwricht. Wat een verschrikkelijke pijn en wat een ellende. En dan in vers 19 hoe ze zijn kleding verdelen en loten om het onderkleed. Dat het één stuk was geweven. En Johannes is een ooggetuige en die schrijft precies in Johannes 19 vers 23 en 24 dat het zo gegaan is. En nou moet u eens even nadenken. Deze Heer Jezus verlaten door ieder, door God en mensen. Zelfs door zijn eigen vrienden. Want hij moest die verschrikkelijke strijd helemaal alleen uitvechten. Er was niemand die hem hielp. En alles wat de boze machten tegen hem hadden, en al die deprimerende omstandigheden, moest hij dragen. En hij moest desondanks blijven vertrouwen dat God hem uit de dood zou redden. En zo vertrouwt hij. Hij zegt het in die psalm. En dan moet u eens even indenken, hè. De Heer Jezus was exact op de hoogte met de woorden van die psalm, want hij heeft ze zelf, David, gedicteerd. Wist de Heer Jezus wat hem vrijwillig te wachten stond? Hij wist het precies, van minuut tot minuut. En hij heeft zich toch gegeven. En dat is een ongelooflijke liefde. Daar zie je nou dat het werkelijk waar is. Wat ik gezegd heb, in de Heer Jezus ging het alles om de schapen. Zichzelf totaal vernederd. Is helemaal tot het diepste punt afgedaald. En wat is het geweldig dat God, die toen hij stierf aan het kruis en dat verschrikkelijke moest meemaken. Dat God hem moest verlaten. Dat juist om al die dingen die de Heer Jezus daar heeft doorstaan, hij daarna uitermate verhoogd werd. En de naam heeft gekregen boven alle naam. En er is geen enkele andere naam waarin de behoudenis is dan in die naam van de Heer Jezus. Daar werd hij de deur. En dan zeg ik, oh, als je nog jong bent of je bent ouder en je bent nog niet door die deur gegaan, toch alsjeblieft toch door die deur heen. Hij is zo volkomen betrouwbaar. Iemand die je zo lief heeft. Die kun je volkomen vertrouwen. En dan is het gewoon geweldig dat je, als je eenmaal bij die kudde hoort, dan neemt hij je als het ware iedere dag weer mee om je dat te geven wat je nodig hebt. Want hij wil dat ze leven hebben, maar niet alleen leven en overvloed. Daarom zegt de psalmist in Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. In elke omstandigheid weet hij precies wat ik nodig heb. En wij dwazen, We denken soms dat we hem niet kunnen vertrouwen. Dat we moeite hebben met hem te vertrouwen. Nou, ik roep u vanmorgen op om hem door en door te vertrouwen. Want hij is absoluut door en door betrouwbaar. En dan kunnen mensen van om je heen zeggen, hè, hoe is het nou met jou? En hoe is je situatie? En dan kan je zijn dat je heel ziek bent, of dat je in een gevangenis zit, om de Heer Jezus, en toch. Zo werd dus een keer aan een Roemeense man gevraagd, die jaren in de gevangenis zat en op een gegeven moment in een isoleercel was geplaatst, had iemand door de luchtkoker gevraagd, en hoe is het nou daar? Hij zegt, de hemel is hier, want Jezus is er. Dat je zo vertrouwen hebt op de Heer Jezus, dat hij dan zijn aanwezigheid laat merken in die moeilijkste situaties, zodat die man er volkomen bovenuit getild werd. En dat is hoe de Heer Jezus voor zijn schapen is. En zo is hij nog steeds. Hij zet zich elke dag en elke nacht voor u in. Want er is iemand die ons constant aanklaagt. Nog wel, er komt een moment dat hij uit de hemel gemikt wordt. De Heer Jezus had het al vooruitgezien. Ik zie de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat moment komt. Maar zover is het nog niet. En nacht klaagt hij ons aan. Maar elke aanklacht die op een schaap van de Heer Jezus wordt gericht, loopt dood. Weet u waarom? Omdat er een pleitbezorger is die pleit op dat offer van Golgotha en daarom u volkomen vrij pleit. Hij reinigt ons van alle zonden. En dat is zoiets heerlijks, hè? Daar kun je toch zo ontzettend dankbaar voor zijn. Soms, je eigen hart kan je nog veroordelen, maar God is meer dan het hart. He? En wij moeten vertrouwen in de Heer Jezus hebben, dat hij voor ons bij God in orde maakt, helemaal. Ja, in dat werk was hij alleen. Maar toen hij opstond, toen heeft hij iets bijzonders gedaan. Want dat staat ook weer in die psalm. Dan heeft hij het ineens over zijn broeders. Dan gaat hij het zijn broeders verkondigen. En dat is precies zo bij de opstanding gebeurd. Toen hij met Maria Magdalena sprak, toen zei hij, ga het mijn broeders vertellen. Is het u wel eens opgevallen dat hij nooit eerder over broeders gesproken heeft, maar altijd over vrienden? Hoe was het nou ineens dat toen hij opgestaan was uit de dood, dat hij zijn broeders noemde? Omdat het niet eerder kon. Eerst moest hij die deur worden. Eerst moest hij, als het ware, het familieverband openen, opdat hij zijn broeders kon noemen. En dan is het zo heerlijk dat hij zegt, hè, in de Hebreeënbrief staat het zo mooi, dat hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hij die heiligt is de Heer, en jij die geheiligd wordt, zijn uiteen. En daarom schaamt hij zich niet uw broeders te noemen. Dat vind ik prachtig. Hè? Onbegrijpelijk heerlijk. Maar het is waar. En vertrouwen we nou dat woord van God? Hebben we nou werkelijk zo'n vertrouwen in God? Zeggen, Heere God, het past mij alleen maar u te danken. Want het is alles uit u en door u en tot u. En dan zijn we tot verheerlijking van zijn naam. Dat we in een volkomen afhankelijkheid van hem achter hem aangaan. En dan wordt hij in feite de grote herder. In Hebreeën 13 vers 20 en 21 staat dat. De God nu van de vrede die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwig verbond. Het bloed van die schapen en de bokken was maar van een tijdelijk verbond. Maar dit is een eeuwig verbond. En hij mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Wat prachtig die woorden. Hij wil ons dus inschakelen voor zijn goede werken. Die hij tevoren bereid heeft. En dan hoef je maar te volgen en daarin te wandelen. En wat gaat hij dan doen? Dan geeft hij je de kracht voor om het uit te voeren. Hoef je niet bang te zijn. Kan je vertrouwen. Zo vertrouwen. O broeders en zusters, laat hem toch eren door hem door en door te vertrouwen. Dat is van zo'n groot belang. En dan gaat de Heere verder. We zien hier hoe in vers 22 het eindigt met die fantastische woorden. Ja, u hebt mij verhoord. Zolang hij dus dat grote offer moest brengen, zweeg God stil. Maar toen hij zijn ziel had uitgegoten in de dood, afgedaald in het dodenrijk, zijn lichaam in het graf, zijn geest overgegeven in de handen van de Vader, toen kwam dat het moment dat God alles weer samenvoegde. Dat hij opstond uit de dood. En omdat hij met de Vader één is, nam hij het dus weer terug. En dan in een verheerlijk lichaam. Dat nooit meer zou vergaan. En daarmee is hij de eerste geworden van een totaal nieuw mensengeslacht. En dat staat jullie en mij, als we door die deur naar binnen gegaan zijn, ook te wachten. Dat Jezus ons straks dat nieuwe lichaam geeft. En dat we voor altijd bij hem zullen zijn. En als hij ons nu in zijn dienst zet, zet hij ons zeker straks ook in zijn dienst. Daar staat u nog een geweldige taak te wachten. Die u met hem in verbinding zult mogen volbrengen. Er is nog veel meer over te zeggen, maar dat doe ik nu niet. Het gaat er mij alleen maar om dat u begrijpt. Vertrouw hem. Want hij maakt het werkelijk goed. En zo dadelijk mogen we aan elkaar de beker en het brood aanreiken. Want hij reikt het ons aan. Het is door zijn genade dat we dat tot ons mogen nemen. Dat brood en die beker die ons versterken in ons geloof en in ons vertrouwen. Heerlijk is dat. En zo is de Heer Jezus dan de opgestane grote herder geworden. En in feite gaat er op een gegeven moment psalm 22 over om van die grote herder te vertellen. En eigenlijk doet psalm 23 dat ook. En hoe prachtig is wat die grote herder dan allemaal doet voor zijn schapen. Hoe die ze verzorgt. Dat zelfs als gaan ze door een dal van diepe duisternis, hij is erbij. Zijn stok en verstaf vertroostende. Je hoeft het nooit meer alleen te doen. Hij was alleen. Maar wij hoeven nooit zo alleen te zijn. En wat is dat een troost. En wat is dat een blijdschap. En dan tenslotte, dan is er nog een hele bijzondere opgave van de Heer. En dan zegt hij, dat zegt hij dus dat hij de opperherder is. En als de opperherder verschijnt, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan komt hij namelijk terug als de opperherder. Want de Heer, we lezen in 1 Petrus 5 vers 2 tot 4, dan staat er tegen de oudsten, de ouderlingen, wordt daar gezegd, hoed de kudde van God die bij u is en houdt haar daar toezicht op, maar niet als gedwongen, maar vrijwillig. En niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Er is daar dus een beeld van de opperherder en de onderherders. De oudsten zijn in feite onderherders. En die moeten niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden van de kudde zijn. En daar staat er zo prachtig bij, en als dan de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. De Heer Jezus komt terug met zijn loon. Zie, ik kom spoedig, zegt hij, en mijn loon is bij mij. Wat zijn dat heerlijke woorden. En daarom laten we bidden voor de oudsten in de gemeente. Want die hier gezien worden als onderherders hebben zo'n verantwoordelijke taak. En ze moeten hun taak verantwoorden naar de Heer toe. En dat moeten wij in principe allemaal. Wij moeten ons leven verantwoorden voor de Heer Jezus. Eenmaal komen we allemaal voor zijn rechterstoel. En daar gaat het niet om behoudenis, maar daar gaat het om hoe wij met hem gewandeld hebben. En nou is het prachtige, die wandel met de Heer Jezus, die kan ook behouden zijn. Want wat moet een schaap daarvoor doen? Dat is stem van de herder luisteren. En nu zegt hij zo prachtig in dat Johannes 10. Ik ken de mijne. En de mijne kennen mij. En hoe kennen ze hem? Dat vind ik helemaal prachtig. Dan zegt hij, zoals ik door de Vader gekend ben en ik de Vader ken, zo is het. En hoe kent God zijn Zoon? En hoe kent de Zoon de Vader? Dat is één geweldige liefdesrelatie. Daar hebben we met onze broeders van gezongen. Dat was prachtig, hè? Over die liefde zingen. Die liefde die zo groot is, dat het de afbeelding is van de liefde tussen de Zoon en de Vader. En zo mogen we hem leren kennen. En als we met hem wandelen en de tijd met hem doorbrengen, gaan we hem steeds beter leren kennen. En gaan we beter begrijpen wat hij bedoelt en wat hij wil. En dat maakt ons zo blij en rijk. Dat geeft ons zoveel vreugde. En dan in Psalm 22, vers 30b staat er nog iets bijzonders. Daar staat, allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Dat is de toekomst. Filippenzen 2, vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen. En van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat iedereen zal belijden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. En als we dat doen met de volle overtuiging, wat zijn we dan gelukkig? Hem zij alle eer en alle lof toegebracht.